Lisbeth, hartelijk welkom.
Momenteel is er veel beroering in en rondom genezing, geneesmiddelen, maar ook alternatieve geneeswijzen. En homeopathie bestaat al heel lang. Heeft het ook een interessante geschiedenis?
In de geschiedenis van de homeopathie is wel heel erg interessant.
Dat is een hele goede.
De homeopathie is groot geworden in de tijd dat er epidemieën waren. Cholera-epidemie, Spaanse griep enzovoort.
Ja.
En het bleek dat de mensen die homeopathisch behandeld werden, dat die veel vaker genazen dan de mensen die regulier behandeld werden. En toen is homeopathie heel groot geworden in die tijd.
Kijk,
stukje geschiedenis.
Mooi kan je niet formuleren, prachtig. Zeker. Ja.
Want we kennen in Nederland naast de reguliere geneeskunde ook vele alternatieve geneeswijzen. En de afgelopen decennia zijn er steeds meer behandelmethoden en beoefenaars gekomen, waardoor het aanbod natuurlijk ook aanzienlijk is vergroot. De behoefte aan alternatieve geneeswijzen is er zeker en die is ook nog altijd groeiende. Maar alternatieve geneeswijzen werd in vroegere tijden geregeld in één adem genoemd met kwakzalverij, uiteraard tot groot ongenoegen van alternatieve genezers. Tegenwoordig zijn vele alternatieve geneeswijzen officieel erkend als geneeskunst en behoren dikwijls ook tot de geregistreerde beroepsgroep waarbij een gedegen, tenminste medische basiskennis, een echte vereiste is. Dus wat dat betreft ben ik erg benieuwd hoe dat bij homeopathie is. Je bent alternatief arts en wel te verstaan dus homeopathisch arts.
Ja, ik ben dierenarts.
Je bent dierenarts, hè? Ja. Dat is eigenlijk de hoofdmoot. En je bent wel gespecialiseerd in homeopathie.
Ja, klopt. Ik heb de dierenartsenopleiding gedaan, maar mijn specialisatie is homeopathie. En dat is eigenlijk ook wat ik elke dag doe.
Oké. Okay. Ja. Dat betekent dat je eigenlijk alleen maar de behandelingen op homeopathische basis doet.
Ja, dat klopt. Want meestal de patiënten die bij mij komen, die zijn uitbehandeld in het reguliere circuit. Dus aha. Ja, dan heeft het ook geen zin meer dat ik dan reguliere middelen ga voorschrijven.
Nee.
En die komen juist omdat ze willen dat ik met homeopathie de klachten van hun dieren oplos.
Maar als je reguliere geneesmiddelen zou moeten voorschrijven, zou je dat wel kunnen?
Ja, dat kan ik wel.
Oké. Nou, ook een belangrijk feitje om te weten. Kun je ons in het kort uitleggen wat homeopathie precies is?
Ja, homeopathie dat komt van het Griekse homeos pathos. Dat betekent gelijksoortig lijden. En het principe van homeopathie is eigenlijk in één zin samen te vatten. Een stof die bij gezonde proefpersonen bepaalde symptomen kan opwekken, kan diezelfde symptomen in een patiënt genezen.
Ja.
Dat klinkt misschien een beetje vaag, maar misschien dat ik een voorbeeld noemen.
Ja.
Bijvoorbeeld, in de homeopathie worden geneesmiddelenproeven gedaan op gezonde mensen. Als je dat bijvoorbeeld doet met bryonia, dat is een plantje, witte heggerank. Als je daar een homeopathisch middel van maakt, je gaat het aan proefpersonen geven, dan krijgen ze bijvoorbeeld rode, gezwollen gewrichten die pijnlijk zijn.
Ja.
En als je die aanraakt, doet het enorme pijn. Maar als je heel hard erop drukt, dan gaat het beter. En beweging verslechtert het. Nou, dat is een bepaald beeld. En als je nou een patiënt hebt, bijvoorbeeld even over mensen met een gewrichtsontsteking, rode, harde, gezwollen gewrichten. Beweging, dat doet heel erg pijn, dus je houdt het stil. En het gekke eraan is, als je het aanraakt, doet het pijn. Maar als je nou maar flink erop drukt, gaat het beter.
Is dat een beetje iets wat ook past bij reuma, bij dat beeld?
Dat zou kunnen.
Okay.
Maar als je dat beeld herkent, dan geef je aan die patiënt bryonia.
Ja.
Omdat het dus in de gezonde mensen roept deze symptomen op en in een patiënt kan het genezen. We zien het ook bijvoorbeeld bij koeien, om het even op mijn vakgebied te houden.
Ja.
Als ze een uierontsteking hebben, dat is een ontsteking van de borstklieren. Als ze een uierontsteking hebben, dan kan je zien dat ze hele rode, gezwollen uiers hebben. En als de veehouder er aankomt, dan krijgt hij een lel. Als bijvoorbeeld aan de rechter, ja, want het doet pijn. Ja, die koe kan niet zeggen het doet pijn, maar je kan je wel een schop geven.
Ja.
Als ze dan gaan liggen en de uierontsteking zit aan de rechterkant, dan gaan ze juist op de rechterkant liggen, omdat die harde druk verbetert. Dus als je zo'n uierontsteking hebt, dan geef je aan die koe bryonia.
Ja.
En het grappige is, dan bij homeopathie denkt iedereen van het duurt heel lang voordat het werkt. Terwijl de veehouders juist zeggen van, goh, als het inderdaad een bryonia beeld is en ik geef bryonia, dan geneest die koe veel sneller dan wanneer ik antibiotica geef.
Oh ja?
Dat is heel bijzonder.
Ja. Ja. Maar waar komt die gedachte dan vandaan, dat men denkt dat het langer zou duren?
Nou, vaak worden natuurlijk chronische ziektes met homeopathie behandeld. Terwijl ik vind dat je juist ook acute ziekten heel goed met homeopathie kan behandelen. En dan duurt het soms wat langer voordat het werkt. En wat je ziet is van, als klassiek homeopaat werk je met hele hoge potenties, hele verre doorverdunningen. En wat mensen bij de drogist nog wel eens halen, zijn de lagere verdunningen. En die werken trager dan wanneer een middel heel erg hoog doorverdund is.
Aha.
Dus daar zit ook een verschil.
Ja inderdaad. Oké. En nou ja, we hadden het zojuist al erover. Hè. Jouw specialisatie, dat is dieren.
Ja.
En ja, kan ik daar echt alles onder verstaan? Want je geeft net een voorbeeld van koeien bijvoorbeeld. Dus ja. Er komen ook daadwerkelijk boeren bij jou langs als er iets mis is met het vee?
Ja, nou in mijn praktijk behandel ik vooral zeg maar honden, katten, paarden.
Ja.
En maar veehouders die willen ook graag een alternatief. Ook omdat bijvoorbeeld voor de biologische landbouw werd oorspronkelijk gezegd van je moet bij voorkeur homeopathische en fytotherapeutische middelen gebruiken. En pas in tweede instantie een chemisch middel.
Ja.
Nou, dat juich ik van harte toe, want ik denk dat je dat niet alleen in de biologische landbouw moet doen, maar overal ook in de humane gezondheidszorg.
Ja.
Maar die kwamen dus met de vraag van, ik wil graag een homeopathische dierenarts, maar die waren er vaak niet. Dus ik heb ze op een gegeven moment cursus gegeven hoe ze zelf een aantal EHBO-dingen op hun eigen boerderij kunnen oplossen.
Op basis van homeopathie?
Op basis van homeopathie. En het leuke is dat sommige veehouders zeggen, ik ben 5 jaar geleden cursus bij jou gedaan, maar de afgelopen 5 jaar heb ik geen antibiotica meer nodig gehad.
Ja,
nou,
dat is
echt
heel
gigantische
fijn.
Winst is dat. Want we willen natuurlijk van die antibiotica af in verband met de resistentieproblematiek.
Ja, dat is echt een groot probleem inderdaad. Ik vind het heel mooi en ik heb nog steeds zoiets van, ja, homeopathie, hoe zit dat precies in elkaar? Hoe werkt dat? Ik begrijp het wel, wat je zojuist hebt uitgelegd. Als mensen homeopaat willen worden, wat voor soort opleidingen moeten ze dan volgen bijvoorbeeld?
Ja, dat hangt er vanaf. Je kan natuurlijk, als je arts bent, dan kan je bij de artsenopleiding een opleiding volgen. Die duurt 3 jaar. Er zijn ook andere opleidingen die duren 5 jaar. Een homeopathieopleiding is eigenlijk heel veelomvattend. En wat ik zelf vind, eigenlijk is homeopathie nog ingewikkelder dan gewone geneeskunde. Als je ziet hoe je tot je geneesmiddelenkeuze komt.
Ja.
Dat is zoveel ingewikkelder. Als ik als regulier dierenarts een diarree wil behandelen. Nou dan geef ik gewoon alle honden, geef ik finidiar bij wijze van spreken.
Ja, dat is een
en misschien een worm en misschien een wormkuur erbij als ze een worm hebben, wormen hebben. Oké, prima.
Ja.
Terwijl als je als homeopaat een hond krijgt met diarree, dan wil je eerst weten helemaal hoe die diarree eruit ziet. Hoe ruikt die, hoe kleurt die enzovoort. Maar ook hoe is het gedrag van de hond? Is hij heel rusteloos? Of blijft hij juist stil in een hoekje liggen? Heeft hij juist veel dorst of weinig dorst? Dus je hebt dat hele plaatje nodig om te komen tot je geneesmiddelenkeus.
Maar is dat niet iets wat bij de reguliere artsen ook eigenlijk wel zou moeten? Want iedereen heeft meteen datgene wat je denkt, wat je op dat moment ziet.
Ja, je ziet in de reguliere geneeskunde ook natuurlijk wel dat het steeds individueler wordt, de behandeling. Bijvoorbeeld ook met remo kun je steeds gerichter zeggen van, deze patiënt heeft dit nodig.
Ja.
Maar in de homeopathie is dat heel erg ver uitgewerkt. Je kijkt echt per individu wat die nodig heeft.
Ja.
En dat maakt het gelijk, kom je op een volgend punt. Als het mag.
Ja, nee,
er wordt heel vaak gezegd van homeopathie, dat is allemaal niet wetenschappelijk bewezen.
Ja.
Nou, en dat komt onder andere hierdoor, want we zijn gewend om te zeggen, oké, als ik een chemisch middel heb en ik zeg dat het tegen diarree werkt, oké, dan moet je bewijzen dat het ook tegen diarree werkt.
Ja.
Prima. Oké, dat is één. In een homeopathie kijk je anders. Bijvoorbeeld, die Brionia, wat ik net vertelde, die heeft verslechtering door beweging en aanraken doet ook pijn. En je hebt rode zwellingen, maar ik kan het geven bij een gewrichtsontsteking. Maar ik kan het ook geven bij een uierontsteking.
Ja.
Dus ik wil helemaal niet de indicatie hebben, ik mag het geven bij gewrichtsontstekingen. Nee, ik wil het geven bij rode zwellingen die verslechteren door beweging en verbeteren door harde druk.
Ja, en je
en
weet
zo'n
dan
soort
dat
indicatie, dat kan je natuurlijk niet registreren, daar heb je helemaal niks aan.
Nee.
Dus je wil het niet op aandoening kunnen registreren. Aan de andere kant, homeopathie is niet wetenschappelijk bewezen. Dat is gewoon absoluut niet waar. Omdat er zijn heel veel onderzoeken gedaan naar homeopathie.
Ja.
En dan op verschillende niveaus. Er wordt fundamenteel onderzoek gedaan. Dus dat idee van gelijksoortig genezen, klopt dat wel of niet? Nou, daar hebben ze een aantal onderzoeken mee gedaan op planten, op organismes. En dan kun je heel duidelijk laten zien dat het principe klopt. Dat kun je gewoon wetenschappelijk bewijzen.
Dus.
Maar er zijn ook grote onderzoeken gedaan naar bijvoorbeeld de KNO-klachten. Kun je KNO-klachten wel of niet met homeopathie genezen? En dan blijkt dat dat kan. En zelf hebben we ook een onderzoek gedaan bij diarree bij biggen. Kan je met behulp van een homeopathisch middel voorkomen dat die biggen diarree krijgen?
Ja.
Nou, dat soort dingen kan je prima wel wetenschappelijk bewijzen. Dus er is wel degelijk wetenschappelijk bewijs dat homeopathie werkt. Alleen het idee dat je elk middel met een indicatie moet bewijzen, dat is een beetje een loos bewijs.
Ja, ik vraag me dan toch af van, je legt het uit. In theorie kan het dus, maar ja, waarom gebeurt dat in de praktijk dan even goed niet?
Wat gebeurt niet?
Dat het wetenschappelijk bewezen wordt, dat jullie dat die ondersteuning ook hebben.
Nee, dat is een beetje mijn frustratie.
Ja.
Het is al zo vaak bewezen.
Ja.
En er zijn al zoveel onderzoeken gedaan. Maar is een klein groepje mensen, en die noemen zich dan kwakzalverijbestrijders. En die blijven maar roepen, het is niet wetenschappelijk bewezen. Het is niet wetenschappelijk bewezen. En het is gewoon niet waar.
Nee.
Een paar weken geleden is dat advies van de wetenschapsraad is naar buiten gekomen. Van de Europese wetenschapsraad. Dat homeopathie zou niet bewezen zijn. En de homeopaten moesten maar op indicatie middelen gaan registreren. En als je dat rapport, je hoeft eigenlijk de inhoud niet te lezen. Je hoeft alleen maar te kijken welke onderzoeken ze aangehaald hebben.
Ja.
En als je ziet welke onderzoeken ze aanhalen, is alleen maar van mensen die actief zijn in de kwakzalverijbeweging. Denk je, hallo,
ja, vervelend,
dit is gewoon
zeg.
Koekje van eigen deeg. Je kiest gewoon een paar onderzoeken van mensen die het per se niet willen dat het bestaat. Die zogenaamd bewezen hebben dat homeopathie niet werkt. Nou, die onderzoeken, daar noem je 10 onderzoeken van. Dan zeg je, kijk, het is niet wetenschappelijk bewezen. Denk je, ja.
Ja, zo dat, heet, er nog een paar.
Dat is niet wetenschappelijk integer om het op deze manier aan te pakken. Zo kan ik ook bewijzen dat reguliere geneeskunde onzin is.
Ja.
Ik bedoel, precies. Ik pak een paar onderzoeken erbij. Er zijn 1700 doden door reguliere geneeskunde in Nederland per jaar. Er zijn 800.000 mensen met blijvende schade door medicijnen. Nou ja, jongens, in deze tijd zou de reguliere geneeskunde toch nooit toegestaan worden als het nu op de markt zou komen.
Ja.
Hè? Denk ja.
Nou ja, onderzoek er valt heel wat over te zeggen inderdaad.
Ja, maar ik vind dat je alles moet onderzoeken. En ik ben helemaal niet tegen reguliere geneeskunde. Maar je moet wel gewoon, vind ik, integer met onderzoek omgaan. En niet alleen de onderzoeken eruit pikken die jou toevallig goed uitkomen.
Ja, want ik heb wel begrepen dat die klinische werking, die is gewoon wel eigenlijk, dat is gewoon een feit.
Ja.
Maar dat die ondersteuning daar dan niet is. En dat er eigenlijk soort sprake is van, ja, het is meer een soort placebo-effect.
Ja, precies, hè? Ja.
Dat
ja,
maakt
het is een placebo-effect
lastig.
En er wordt vaak een beetje gesuggereerd dat je onbenullig bent als je het gebruikt. Nou is er onderzoek naar gedaan en blijkt dat vooral hoogopgeleide jonge vrouwen maken gebruik van homeopathie. Hoezo, zijn dat de onbenulligen in onze samenleving of zo? Ik vind het nogal beledigend.
Ja.
En dat is jammer. Het lastige bij homeopathie is dat we snappen het werkingsmechanisme nog niet helemaal.
Nee, ik denk dat daar ook een beetje de kneep zit.
Daar zit de kneep. En dat is ook lastig, want we hebben het natuurlijk zo ver doorverdund dat chemisch gezien zit er niks meer in. En opeens heb je een hele sterke werking. Dat is ook moeilijk te begrijpen. Maar,
ja, maar kijk, aan de andere kant, als je dan nagaat dat als je bij een reguliere arts komt, dan weet je als leek, hè, zeg maar, weet je ook niet van de hoed tot de rand hoe het nou precies werkt.
Nee, dat is waar.
En dan, het is puur de wetenschap, die ondersteunt dat. Die zegt, nou, het is goed. Ja. En huppakee. Nou, dan de mensen die nemen dat dan en dan is het goed.
Ja.
Maar omdat dat bij jullie dus nog steeds zo'n hekelpunt is, dat die ondersteuning daar niet is, ja, dan moet je continu dat blijven uitleggen doen.
En we hopen wel dat er binnenkort meer helderheid komt. Want we hebben natuurlijk onlangs de nanotechnologie ontdekt. Daar blijkt ook opeens, als je heel erge verdunningen neemt, gaat die stof opeens totaal anders reageren dan je verwacht.
Ja.
Dat snappen we ook nog niet, maar toch gebruiken we het al.
Ja.
Dus we hopen eigenlijk dat binnenkort bij homeopathie, dat we daar ook een logische verklaring voor kunnen geven.
Ja, precies. Nou ja, want de nanotechnologie wordt ook in de reguliere geneeskunde, wordt daar wel gebruik van gemaakt. Dus ja, ik zou niet weten waarom het niet zou kunnen bij homeopathie, inderdaad.
Ja, dat is ook zo.
Dat is zo. Ja, jullie zijn een erkende beroepsgroep al heel lang natuurlijk. Hè?
Ja. En dat willen ze steeds weer gaan. Het wordt natuurlijk steeds weer ter discussie gesteld. Dat is altijd jammer.
Ja. Ja, dat is heel jammer. Maar gelukkig hebben jullie een mooie vereniging die zorg draagt ook voor de leden. En die het een en ander voor jullie ook uitzoekt. Kun je nog meer aangeven wat de Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland doet?
Ja, nou, ze proberen homeopathie meer onder de aandacht te brengen. En ze financieren ook wetenschappelijk onderzoek. Omdat ze toch denken dat het heel belangrijk is. Want je moet toch blijven bewijzen dat het werkt.
Ja.
En ze proberen ook op politiek niveau de mensen zover te krijgen dat ze er serieuzer aandacht aan besteden.
Ja, want daar wilde ik wel even ook naartoe. Omdat ik me afvraag of het niet ook een stukje politieke draagvlak heeft. Ja. Het feit dat het al die tijd maar niet die wetenschappelijke ondersteuning krijgt.
Ja. Nou, dat er wordt zeker, de politiek wordt heel erg gelobbyd. Dat is bekend. Ik geloof in Amerika op elk senaatslid zitten 2 mensen fulltime van de farmaceutische industrie om te lobbyen. En dat geld is er niet in de homeopathische wereld.
Nee.
Dus dat scheelt. We merken dat er heel vaak gewoon ook met negatieve publiciteit geantilobbyd wordt tegen homeopathie.
Ja.
En ja, wie daarachter zit, dat weten we natuurlijk niet. Maar er zijn wel bepaalde industrieën die er belang bij hebben dat homeopathie niet groot wordt. Want je kan met homeopathie zo verschrikkelijk veel genezen wat je met de gewone geneeskunde niet kan genezen.
Ja.
En niet iedereen, patiënten hebben er baat bij. Maar niet alle industrieën hebben er baat bij.
Ja, dus daar zit natuurlijk wel stukje politiek, zeg maar.
Een paar jaar geleden werd gezegd dat er, en dat waren dan getallen in Amerika, daar werd meer geld besteed om homeopathie zwart te maken dan dat er geld werd besteed om onderzoek te doen. Maar ik denk, als je er zo van overtuigd bent dat er helemaal niets in zit en dat het niks doet, nou, dan kun je het net zo goed negeren, want dat stopt het vanzelf, toch? Ik bedoel, als het niks doet, dan houden mensen er toch gewoon mee op?
Ja, volgens mij gaan er naast de reguliere zorg, gaan er hoeveel mensen jaarlijks naar?
Ongeveer 1 miljoen.
1 miljoen?
Ja, ja,
dat kan je toch niet negeren?
Nee,
dat lijkt mij ook. Maar goed, vaak zijn mensen die hebben dan ook, die hebben iets van, ja, of het wel of niet in mijn ziektekostenpakket zit. Ik wil genezen, dus ik ga er naartoe.
Ja, ja. Zo simpel is het eigenlijk.
Zo simpel is het wel. Ja.
Ja.
Maar dan hebben ze er ook baat bij.
Ja, precies.
Want ze blijven komen.
Ja. Ja, en dat hele placebo-effect waar ze het altijd over hebben. Ja, je gelooft erin en daarom werkt het. Denk je, ja, sorry, we laten in onderzoek zien dat het niet zo is. Bij dieren met placebo gecontroleerd. Dus sommige dieren kregen een placebo, andere kregen een homeopathisch middel. En je ziet heel duidelijk verschillen.
Ja.
Ik zie hele ernstig zieke dieren die gewoon genezen op een homeopathisch middel. Mensen gaan niet met een verkoudheidje of een griepje naar de homeopaat. Mensen gaan pas naar de homeopaat als ze in het gewone circuit niet geholpen kunnen worden.
Zijn dat dan ook mensen die echt uitbehandeld zijn bijvoorbeeld?
Dat zijn ook uitbehandelde mensen. Of mensen die levenslang op de pijnstillers moeten.
Ja.
Mensen met bijvoorbeeld met reuma.
Ja,
dan kun je zeggen van de homeopaat heeft een goed gesprek gehad. En nou is zijn reuma verdwenen en hij heeft geen pijn meer. En zijn reumaknobbels zijn verdwenen. Denk je, als je zo overtuigd bent van het goed gesprek, begin dan als reumatoloog met een goed gesprek.
Ja,
toch?
Ja, het lijkt me wel dat
dan ben je al je patiënt kwijt misschien.
Hè? Ja, ik denk dat het best een heel lastig probleem is. Ik vraag me ook altijd af van, waarom zou het nou niet eventueel en kunnen?
Ja, dat is het mooiste. Ik denk dat je gewoon het beste uit de twee werelden moet halen. Want er zijn ook heel veel goede dingen in de reguliere gezondheidszorg. Ze kunnen goed diagnostiek doen. Als je een ernstig ongeluk hebt gehad, nou, hartstikke fijn dat je geopereerd kan worden.
Ja.
Dus er zijn hele goede dingen in de reguliere gezondheidszorg.
Want dat is
maar
er ook.
Ik denk dat je moet gaan voor het welzijn van de patiënt. Dus probeer dan het beste
wel,
te kiezen wat voor die patiënt het beste is.
Ja, ja, en de patiënt die moet natuurlijk ook wel vrij kunnen zijn in zijn keuze.
Ja.
Hè? Want er zijn natuurlijk altijd mensen die denken van, nou, ik begin daar nog maar niet aan, want wat de reden ook mogen zijn.
Ja, wat de reden ook is. Nou, prima. Ja. Als je niet wil, dan moet je het vooral niet doen. Maar ik denk dat er wordt tegenwoordig heel veel gepraat over dat de artsen zijn overbelast. De hele gezondheidszorg wordt veel te duur. Als je nou gewoon begint, als iemand ziek is, met de zachte geneeskunde, dus met kruiden of met homeopathie of wat dan ook. Als dat niet werkt, dan grijp je naar de sterkere middelen, antibiotica, chemische middelen. Als je dat nou alleen op deze volgorde zou doen, dan zou je de huisarts ontlasten. En je hebt veel minder bijwerkingen. Je hebt minder last van antibioticumresistentie. Dus ik denk dat het een enorme stap voorwaarts zou zijn in de gezondheidszorg. Als je het gewoon om zou draaien.
Nou, wie weet hebben we daar zomaar een antwoord.
Ja, hoe heette die nieuwe minister?
Even
met hem praten.
Ja, het zou zomaar een heel goed idee kunnen zijn. En een hele hoop ellende en rare situaties. Ja. Zoals de niet-ondersteuning van wetenschappelijk bewijs bij homeopathie. Zou het ook eventueel uit de wereld helpen. Dus wie weet. Wij gaan eventjes eruit voor lekker even relaxation. En dan gaan we dit allemaal laten bezinken. En dan komen we zo dadelijk weer bij jullie terug. Hier in de studio Liesbeth Ellinger en zij is van Homeopathisch Artsen- en Dierenartscentrum Centaurea. Zij is tevens lid van de Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland. En zoals zojuist al deed, vertelt ze ons uitgebreid over het wel en wee in de homeopathie.
Ja, ik vond het allemaal heel interessant. Ik ben even een tijdje stil geweest, omdat het heel boeiend is wat je vertelt. Wat ik eigenlijk ook aan jou wilde vragen is, kun je ook een paar praktische voorbeelden geven voor onze luisteraars? Het rendement is van de inzet van homeopathie, praktische dingetjes. Bijvoorbeeld pijnstillers.
Je kan niet zeggen dat je homeopathische pijnstillers hebt. Het is niet zo dat je standaard een middel geeft tegen pijn. Ik noemde al een keertje dat bijvoorbeeld die Brionia bij die harde pijnlijke zwellingen, als je dat dan geeft, dan verdwijnt de pijn ook.
Ja.
Als je een ongeluk hebt gehad, als je van de trap af bent gevallen en je bent bont en blauw en beurs en je hebt hartstikke pijn, nou, dan weet bijna iedereen, dan kun je bijna standaard arnica nemen, want ja, dan is de pijn weg, dan verdwijnen je zwellingen en je blauwe plekken. Dus homeopathische pijnstillers, het is altijd opgeleide van, wat is er aan de hand? Heb je enorme buikpijnen na een buikoperatie, dan neem je Belisprenes, omdat er dan waarschijnlijk in je darm getrokken is, zeg maar.
Okay.
Dus het hangt altijd af van, ja, waar komt de pijn vandaan? Waar zit die? Wat voor soort pijn is het? En dan geef je een homeopathisch middel.
Ja, ja. Oké. Okay. We hadden het net ook over het doen van studies, hè? Om zeg maar een aantal zaken te bewijzen.
Ja.
Als ik denk bijvoorbeeld aan weerstand, het immuunsysteem, lage weerstand. Is daar ook iets van onderzoek naar geweest?
Oh, ja, ik ken niet alle onderzoeken. Ik denk dat, ik vind dat op zich best een vaag iets. Dat is heel moeilijk. Ja. Hoe bewijs je dat iemand een lage weerstand heeft en hoe zie je dat die beter is? Ja. Er is bijvoorbeeld wel onderzoek gedaan naar echinacea.
Ja.
Dat zit in echinavors.
Ja.
En daarvan konden ze aantonen dat het gebruik van echinavors, dat verhoogt het aantal witte bloedcellen in het bloed. En ook lokaal, als je het lokaal gebruikt. En witte bloedcellen, die bevorderen je weerstand. Dus zo, dan kun je zeggen, oké, dat is weerstandsbevorderend. Wat ik het mooie vind van homeopathie, je kijkt altijd naar het totale dier. Hè? Dus je kijkt niet alleen maar naar de klacht, maar ook naar het gedrag, het karakter en hoe de symptomen zich precies uiten. Wat je daarmee wil is, je gaat ervan uit dat als een dier ziek is, dan is hij uit balans. En wat je wilt doen is de balans herstellen. Als je de balans herstelt, dan kan het zelfgenezend vermogen van het dier of van de mens kan weer zijn ziekte overwinnen. Wat mooi is, als jij die balans herstelt en je zelfgenezend vermogen is beter, dan is automatisch je weerstand dus ook beter. Dus mensen zeggen van, goh, ik kwam eigenlijk voor die diarree, maar mijn paard is ook veel soepeler geworden en houdt veel langer vol en leert sneller en is minder bang voor andere paarden. En dan hoor je dat zo'n heel scala verbetert.
Dus dat is eigenlijk de holistische benadering waar je het over hebt.
Ja, hartstikke. Ja. Maar hoe gaat dat dan? Want patiënten die komen dan bij je. Maken jullie reclame of gaat dat via mond-tot-mond reclame? Hoe komen ze bij jullie?
Het is eigenlijk is het vooral mond-tot-mond reclame.
Oké,
toch wel. Mensen zijn tevreden en dan sturen ze de volgende. Ja, eigenlijk is dat vrijwel altijd. Ja,
okay.
Tegenwoordig natuurlijk ook wel via internet, website, mensen gaan zoeken en dan komen ze bij je terecht.
Ja, precies.
Ja.
Want,
en er zijn ook wel artsen en dierenartsen die naar ons doorverwijzen.
Ja.
Dus dat heb je ook wel, hoor.
En gaat dat dan via de vereniging of is dat iets wat jullie zelf onderling met elkaar afstemmen? Als je zegt van, nou, er zijn artsen of huisartsen die eventueel doorsturen.
Ja.
Zijn die dan ook eventueel lid van de vereniging, dat ze het weten van, nou, daar moeten we zijn voor die behandelwijze? Of is dat iets wat jullie vanuit de praktijk zelf?
Nee, het is meer vanuit de praktijk.
Okay.
Dat op een gegeven moment dat een huisarts of een specialist merkt van, hey, die patiënt is daar heel goed geholpen, ik stuur mijn patiënten ook weer daarheen.
Ja.
Ja.
Dus eigenlijk, ja, die samenwerking,
Die is er wel. Op lokaal niveau is die er zeker.
Ja.
Okay. Alleen op landelijk niveau zou dat nog wat, ja, het zou veel verder uitgebreid kunnen worden.
Ja, dat het
en
wat
ik weet bijvoorbeeld
is
ook van bepaalde ziekenhuizen, daar zeggen ze ook, daar zeggen de kaakchirurgen, wat je allemaal voor en na je kaakbehandeling moet doen. En een aantal zeggen, nou, je kan van alles doen, maar je moet in elk geval arnica van tevoren en de afloop nemen.
Ja, maar dat is een heel proces.
Ja, dat is een heel proces voordat een specialist het gaat zeggen. Maar dat gebeurt dus wel in ziekenhuizen.
Ja.
Ja.
God, ze geven het mooi wel aan.
Ja.
Dat is
en andere ziekenhuizen verbieden het zo ongeveer om het te geven.
Dus het is wat een contrast, hè?
Ja, het is een enorme contrast te hebben in deze wereld.
Maar zijn
ja.
ze dan niet misschien ook bang vanwege contra-indicaties en dat soort zaken?
Ja, ik weet het niet.
Ja.
Soms willen mensen ook gewoon niet.
Nee.
Je moet zo anders gaan denken als je accepteert dat homeopathie werkt. Dat sommige mensen vinden dat ook gewoon te moeilijk, denk ik.
Wat je ook nogal tegenkomt is dat er artsen zijn uit het reguliere werkveld, die op een gegeven moment toch die omschakeling maken en die dan voortgaan als homeopathische arts.
Ja.
Hoe zit dat dan?
Ja, dat klopt. En wat mij opvalt is dat vaak zijn dat gepensioneerde artsen. Die zijn gepensioneerd, trouwens niet vooral, maar de laatste tijd lees ik dat nog wel eens, dat een arts zegt, nou, een hele leven arts geweest, nou, ik ben nou gepensioneerd, ik ga nou lekker homeopathie doen. Want daar ligt mijn hart, denk ik.
Ja, ja.
Goh, volg 20 jaar eerder je hart.
Ja. Ja, het is wel apart dat dan pas
gebeurt. Ik heb het laatst een paar keer gelezen. Daar heb ik me echt over verbaasd.
Ja.
Ja. Wat ik me nou afvraag, hè? We hebben het iedere keer over bewijslast.
Ja.
Maar hoe zit dat dan met de reguliere gezondheidszorg? Is alles wat zij toepassen, inzetten?
Nee, nou in de reguliere diergeneeskunde is ongeveer 20% wat we doen is wetenschappelijk bewezen.
20%.
En 80% is, ja, dat is ervaring of zo doen we het altijd. Of bij die andere patiënt hielp het ook. Ja. Dus dat is inderdaad bar weinig.
Heel weinig inderdaad.
Ja, ja. Ja. En in de gewone geneeskunde zal het ietsje meer zijn. Dan zal het ongeveer 25-30% zijn wat wetenschappelijk bewezen is. En de rest is ook niet wetenschappelijk bewezen.
Dat is nogal wat.
Ja.
Ja, ik weet het niet. Ik ben een leek, maar dan denk ik aan, alles is wetenschappelijk bewezen vanuit de reguliere zorg.
Nee, dat is niet zo.
Omdat vanuit de overheid dat ook wordt geaccentueerd. Hè? Wordt gezegd van, alles wat wetenschappelijk bewezen is, dat kan ook in het pakket. En daar kunnen mensen gebruik van maken.
Ja, maar eigenlijk, nee, dan moeten ze er heel erg veel gaan schrappen. Het zou heel goedkoop worden als alleen maar de wetenschappelijk bewezen behandelingen goed werden.
Dat is een eye-opener.
Voor de verzekering in elk geval zou het heel goedkoop worden.
Ja.
Het is misschien goed om te weten.
Ja.
Hoe is dat eigenlijk in het buitenland geregeld? Hoe gaan de omliggende landen daarmee om met homeopathie?
Ja, in de Duits sprekende landen in het algemeen is veel meer openheid over homeopathie. Zwitserland is zelfs nu zo dat het ook weer in het basispakket opgenomen is.
Oké.
In Engeland was altijd de koninklijke familie heel erg promotor van de homeopathie.
Ja.
En in India zijn 150.000 homeopathische artsen.
Zo.
Ja.
En er zijn ook best regelmatig Indiase artsen die hier komen lesgeven.
Ja.
En die hebben een enorme kennis, vooral ook op intensive care gebied, omdat hier word je natuurlijk als homeopaat niet toegelaten op de intensive care, maar daar worden de homeopaten erbij gehaald als mensen dreigen te sterven. Dus die hebben heel erg veel ervaring juist op de intensive care. Dus dat vindt iedereen hier heel erg interessant om te horen.
Ja.
Hoe je hele zieke, acuut zieke mensen ook kan helpen. Dus daar komen ze nogal eens over vertellen hier.
Ja. Heb jij veel overleg dan met collega's, zeg maar, in de sector vanuit het buitenland?
Ja, ik ben altijd actief in de Internationale Vereniging van Homeopathische Dierenartsen.
Okay.
Daar zit ik ook in het bestuur.
Ja.
En het is heel leuk om te horen hoe elk land weer zijn eigen opvattingen heeft over gezondheid en ziekte. En het is ook heel leuk om te horen hoe ze in andere landen werken en welke middelen ze gebruiken.
Oké. Okay.
Ja. Ja, dat is super interessant.
Dus je zit in dat bestuur en wat doe je dan precies allemaal?
Oh, nou, ik ben een tijdje president geweest.
Ja.
En nou ben ik gewoon vertegenwoordiger van Nederland en ik doe hand- en spandiensten en ik help mee met het wetenschappelijk onderzoek.
Oh, okay.
Zeg ze in alle bescheidenheid.
Ja, inderdaad. Nee, maar dat is wel mooi. Dus ja, je zit er gewoon bovenop als het ware.
Ja. Kan. Eigenlijk wel.
Ja. Oké. Dus je ziet ook hoe dat allemaal gaat in het buitenland. Hè? En dat is natuurlijk ook best wel interessant. En ik denk ook heel erg leerzaam. Maar hier in Europa, hoe gaat het hier eigenlijk?
De Duits sprekende landen die hebben nog geluk.
Geluk? Ja, geluk. Hoezo?
Nou, omdat daar minder hard geageerd wordt tegen homeopathie. Er zijn gewoon in heel veel landen zijn verenigingen zoals de Vereniging tegen de Kwakzalverij en Skepsis en zo.
Ja.
Die echt er een dagtaak van maken om het onderuit te halen.
En dat is met name hier in Nederland.
Dat is in Nederland is dat. In Engeland is ook een hele actieve groep.
Ja.
In Duitsland valt dat mee. Oostenrijk is dat ook niet zo sterk.
Ja.
In Zwitserland ook niet. En het gekke is dat in de geneeskunde krijgen we heel veel weerstand. Maar bijvoorbeeld als je met een atoomfysicus praat, die vindt homeopathie helemaal niet raar.
Nee, die zeggen, begrijpt het.
Ja, nou, die zeggen van er is niks in de moderne fysica wat tegen homeopathie spreekt.
Hmm.
Want we hebben inmiddels door dat er zoveel meer kan. Ik weet niet of jullie dat ooit gehoord hebben. Als je twee deeltjes als die verbonden zijn geweest en je haalt ze uit elkaar. Als je dan in het ene deeltje wat verandert, dan verandert het andere deeltje acuut mee.
Ja.
Ook als ze op 5000 kilometer afstand van elkaar zijn.
Ja.
Denk, oké, als dit soort dingen al kunnen, dan is er zo erg meer mogelijk.
Ja.
Het blijkt ook dat een deeltje kan op twee plaatsen tegelijk zijn.
Ja.
Het heeft toch ook heel lang geduurd voordat het erkend werd, wetenschappelijk gezien, dat alles uit energie is opgebouwd. Maar dus de stoelen waar we op zitten bijvoorbeeld, bestaat volledig uit energie.
Ja.
Dat hebben de wetenschappers nu in voortschrijdend inzicht hebben ze dat erkend.
Maar verandering is blijkbaar moeilijk te accepteren. Want ja. Ik hoorde laatst dat Einstein heeft zelfs nooit een Nobelprijs gekregen voor de relativiteitstheorie. Want het was toch eigenlijk wel te ingewikkeld. Hij heeft wel een Nobelprijs gehad. Ja. Maar dat was voor een ander onderdeeltje wat simpeler te begrijpen was.
Daar is inderdaad sprake van. Dus dat is... zo zie je maar weer ook weer een aparte situatie. Ja. En dan lang na het heen gaan van Einstein komt dat allemaal naar buiten. Maar goed, zo gaat dat. Hè. Het is niet altijd even mooi om dat soort dingen dan achteraf te zien. In de kunstenaarswereld heb je dat ook altijd. Ja. Men verdient geen droog brood.
Ze gaan arm dood en vervolgens wordt een miljoen voor een schilderij betaald. Ja, dat zonde.
Ja precies. Ja. Dus dat zijn allemaal van die ironische dingen, zeg maar. Ja. Ik heb nog wel even iets anders, want ik ben best wel benieuwd. Hè? Homeopathie, het schijnt dat het geen beschermd beroep is. Waarom is dat zo?
Ja en nee. Het is voor een deel het wel beschermd. In zoverre dat je moet aangesloten zijn bij een beroepsvereniging.
Sowieso.
Om voor verzekering in aanmerking te komen. En dat geldt natuurlijk humaan helemaal. En bij dieren je kan je dier verzekeren. En dan wordt het ook... vergoed als je erkend bent als homeopathisch dierenarts.
Ja.
Dus daar zit wel een bescherming. Maar ja, jij kan je ook homeopaat noemen. Dus je, niemand vergoedt mij. Ik heb geen opleiding gehad, maar ik noem mij homeopaat. Ja, niemand die je tegenhoudt waarschijnlijk.
Ja, nou dat is eigenlijk niet zo zinvol.
Dat is jammer.
Zinvol.
Ja, maar goed, dan is het wel belangrijk dat als je naar een homeopaat gaat... dat je even kijkt van welke beroepsvereniging die lid is.
Ja. En waarschijnlijk ook naar de achtergrond van opleiding, et cetera.
Dat is wel verstandig dat als je naar een homeopaat gaat... kijken of ze ook lid zijn van een beroepsvereniging.
Ja.
En wat ook wel belangrijk is, dat heel veel mensen noemen ze... het was zeker een paar jaar geleden, iedereen noemde ze homeopaat... want homeopathie was in de mode. Dus elk kruidenpreparaat werd homeopathie genoemd. Mm-hmm. En je hebt natuurlijk heel veel... Ja, homeopathie is heel specifiek iets.
Ja.
En niet iedereen kan zich dus homeopaat noemen die het wel doet.
Nee, dat lijkt mij ook inderdaad. Ik heb begrepen dat in België is het sinds 2014 alleen maar voorbehouden aan artsen om homeopathie uit te oefenen.
Ja.
Denk je dat dat iets is wat hier ook zo zou moeten gaan worden?
Dat is een moeilijke vraag.
Dat is een moeilijke vraag. Er zijn namelijk best veel goede homeopaten die geen arts zijn.
Ja.
Ik denk dat vooral de homeopathieopleiding moet goed zijn.
Ja, ja.
Aan de andere kant weet ik wel dat wat ik zelf vind... Ik heb diergeneeskunde gedaan, ik heb homeopathie gedaan. Eigenlijk is homeopathie heel ingewikkeld. En eigenlijk moet je wel bijna een universitair denkkader hebben...
Ja.
Om homeopathie goed te kunnen uitoefenen.
Ja.
En in zoverre denk ik, ja, je moet eigenlijk de lat wel hoog leggen.
Ja, natuurlijk. Nou, dat vind ik wel een goede uitleg. Want dat betekent, je hoeft niet per se arts te zijn. Maar je moet wel een bepaald niveau hebben om het daadwerkelijk goed te kunnen uitoefenen.
En natuurlijk van het voordeel van arts zijn. Het is op zich trouwens wel alleen aan dierenarts voorbehouden om dieren te behandelen. Dus je moet officieel wel dierenarts zijn om andermans dier te mogen behandelen.
Ja, zeker.
Je mag wel je eigen dier behandelen, maar je mag niet het dier van een ander behandelen.
Ja.
Je mag wel homeopaat zijn zonder dat je arts bent. Dat is wel toegestaan, maar bij dieren is dat niet toegestaan.
Nee.
Maar ik denk ook hier, je moet heel goed weten... wat is een normale gezondheidsstatus van een koe... om het kunnen beoordelen of die ziek is. En wat voor ziekte zou die kunnen hebben? Want je moet kunnen beoordelen, als ik een middel geef... hoe snel kun je reactie verwachten of hoe levensbedreigend is het?
Ja, precies.
En dat geldt natuurlijk ook voor mensen. Ja. Als arts ben je beter in staat om dat te beoordelen.
Ja, je hebt al wel. Ja. Ja,
dus ik vind wel dat het echt een groot voordeel is als je arts of dierenarts bent.
Ja, absoluut. Oké. En hoe ben jij ertoe gekomen? Want je bent dierenarts.
Mm-hmm.
Maar hoe ben je ertoe gekomen om dan ook homeopathie op te gaan pakken?
Ja, wat ik merkte was dat tijdens mijn studie van. We leerden heel veel over hoe zitten dieren in elkaar. Heel veel over diagnostiek. En wat was de oplossing? Antibiotica en prednison. Nou ja, even simpel gesteld.
Ja.
Maar dat elke keer weer, de dieren kregen gewoon... dan heb je een enorme diagnostiek. En de oplossing is antibiotica of prednison. Dus als grap werd er tijdens onze studie gemaakt... het eerste symptoom van antibioticumdeficiëntie is koorts.
Ja.
En ik heb ook wel... patiënten gehad die kwamen bij mij. Ja, zei die man dan. Ja, hij was een beetje cynisch. Zei, ja, ik ben met mijn hond bij 5 verschillende specialisten geweest. Oh ja. Ja, zei die. Ik heb 5 keer een andere diagnose gehad. Oh ja. En wat deden ze?
Nou?
Toen zei die. Ze schreven allemaal hetzelfde voor. Prednison.
Oh, wat erg.
Ja. Ja. Dus ik vond...
Dan dat... lijkt het heel simpel. Zo van, nou ja, oké, je komt met een hond. Ah, ja, die krijgt toch
maar goed, hij
klaar.
Kwam bij mij omdat hij na 5 specialisten en 5 keer prednison nog niet genezen was.
Ja.
Maar wat ik merkte is van, oké, we kunnen als dierenarts goed diagnose stellen. We kunnen onderzoek doen. Maar heel vaak kunnen we het dier niet echt genezen. Kijk, als je een dier levenslang op de pijnstiller zet en hij loopt beter, dan vind ik niet dat je iets geneest.
Nee.
Als je een dier levenslang prednison gaat geven om zijn symptomen te onderdrukken, dan vind ik dat je niks geneest. En ik wilde juist eigenlijk dieren echt gaan genezen. En ik merkte dat je dat met homeopathie wel kon. Dat je inderdaad dan, dat je ziet dat dieren gewoon niet alleen maar de symptomen verdwijnen, maar het hele dier wordt beter.
Ja.
En dat is gewoon super om te zien dat dieren echt genezen. Dat je ook echt kan zien in het gewricht dat een paard met losse botstukjes, dat die botstukjes gewoon weg kunnen gaan.
Ja,
zeg mensen,
precies.
Ja, dat kan helemaal niet. Zeg, nou, kom de röntgenfoto's maar bekijken dan.
Ja. Ja, zo gaat dat dan inderdaad.
Ja.
Ik had begrepen dat er ook een film uitkomt over homeopathie. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, dat klopt. Er komt een film uit, die is in 8 verschillende landen opgenomen. En daar kun je zien hoe de huidige stand van de homeopathie is in de verschillende landen, onderzoek. De film heet Just One Drop. En de première is, jawel, in Amsterdam.
In Amsterdam, kijk eens aan.
Het mooiste en oudste theater van Nederland stond er geloof ik bij.
Ja, heel toepasselijk.
Op de Prinsengracht.
Ja. Nou, superleuk. Heel mooi.
Ja, een mooie titel ook, hè?
Ja.
Just One Drop, want daar is waar het om gaat. Oké, nou hartelijk dank.
Ik moet zeggen, ik vind het super interessant. Lisbeth, bedankt voor jouw bijdrage, wat je verteld hebt. Wij gaan er heel even uit voor muziek. En daar komen we zo dadelijk bij jullie. Met ons Food for Thought item gebracht door filosoof Robin Riemersma, waarin hij tevens in zal gaan op de zen-gedachte. En deze luidt, het bezit van goede gezondheid bevat het voorrecht van de vrije keuze. Blijf lekker luisteren, dan hoor je het zo dadelijk. Tot zo!
Robin.
Goedemiddag.
Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Heb jij het allemaal een beetje kunnen volgen?
Ja, zeker. Ik heb natuurlijk met plezier meegeluisterd naar Lisbeth die ons vertelde over homeopathie.
Ja.
En ik vond dat heel interessant. Ook omdat, als ik maar gelijk met de deur in huis mag vallen, waar we een paar weken geleden over gesproken hebben, dat was fake news, post-factual society.
Oh ja, ja. Klopt.
Dus ja, waar het op een gegeven moment, waar voor de mensen die het toen niet geluisterd hebben, waar het op neerkwam, is dat onze, wat wij zien als kennis, dat het wordt geleid door bepaalde stromen van macht en geld en hoe bepaalde groepen tegenover elkaar worden gezet en dan ook elkaar vaak niet serieus nemen, zoals klimaatontkenners tegenover mensen die het wel heel belangrijk vinden en andersom.
Oh ja.
En ik vond het eigenlijk heel interessant hoe hier een heel duidelijk soort van, tenminste voor mij, maar Lisbeth moet natuurlijk zeggen als ze zegt, nou, daar klopt helemaal geen zak van, maar dat is... uiteindelijk, het leek op een soort gelijke manier tegenover elkaar te staan. Dus als ik hoorde de bond van sceptici.
Ja, zoiets.
De homeopaten natuurlijk. Zeg maar, ik meende daar een heel soortgelijke structuur te zien. Dus zeg maar, waarbij ze dan elkaar lijken te zien als zeggen van ja, jullie verwijzen allebei naar wetenschappelijk onderzoek, maar jullie hebben allebei zelf belang bij dat onderzoek, want het is geaffilieerd aan jullie groep, bij wijze van.
Ja.
En daarom is het ook eigenlijk niet meer te vertrouwen. Ik bedoel, het is niet onderzoek dat goed wordt gedaan. De methoden zijn niet goed. De mensen hebben belangen die daarbij behartigd zijn. Die eigenlijk het onderzoek zelf soort van teniet doen. En dat vond ik heel interessant. Want ik was toen aan het denken, hoe kunnen we dat überhaupt? Maar hoe kunnen we dat oplossen? Hoe kunnen we met dat soort groepen die op die manier tegenover elkaar staan, bij wie het vertrouwen eigenlijk... Nou, Lisbeth moet me natuurlijk verbeteren als dat niet klopt, maar bij wie het vertrouwen in elkaar toch een beetje weg is.
Ja.
Is daar iets wat je daarmee kan doen om dat toch weer soort van weer op te bouwen?
Ik vind het een hele mooie stelling die je nu weer geeft. Lisbeth, wat kun je daarover zeggen?
Ik vind het heel mooi vergelijk hoe, als je ziet hoe de klimaatdiscussie is, dat komt heel erg overeen met hoe de homeopathiediscussie is.
Ja.
Dat ergens de oude macht zegt, alles is onzin over dat klimaat en we kunnen gewoon... doen wat we willen. En er zijn een paar idealisten die zeggen dat het klimaat in gevaar is. Maar het is allemaal onzin. En het is bijna exact hetzelfde met de homeopathie.
Ja.
En dat is natuurlijk met heel veel dingen die een groot aantal mensen aangaan. En waar maar een paar mensen geld mee verdienen.
Inderdaad.
Robin, herken je daar in wat je net vertelde?
Ja, hoewel ik denk ik de consensus op dit moment meer zou leggen bij de niet bij de homeopathie. Ik ben niet overtuigd, hoewel ik wel gekeken heb op Santa Rea naar de verschillende onderzoeken die daar stonden. Ik moet zeggen, dat zag natuurlijk heel interessant uit, maar ik heb er nog geen tijd gehad om dat te lezen.
Nee.
Maar ik denk dat wie er op dit moment wat de belanghebbende groep is denk ik niet primair belangrijk. Vooral dat er twee belanghebbende groepen zijn. Ik bedoel, die dat allebei natuurlijk van zichzelf niet vinden. Uiteraard, ik bedoel.
Ja.
Maar vooral dat hoe je twee groepen hebben die elkaar eigenlijk die het idee hebben dat de andere groep niet te vertrouwen is en dat ze ook niet met elkaar daardoor door één deur kunnen. En ik zat te denken, want hoe dat dus mogelijk opgelost zou kunnen worden. Bij klimaat is dat natuurlijk heel moeilijk. Maar bij dit geval was het wel interessant, want bepaalde onderzoeken die ik dan terugzag over homeopathie, die er heel veelbelovend uitzagen, die waren dan bijvoorbeeld over material sciences. Nou heb ik natuurkunde ook gestudeerd.
Ja.
Een aantal jaar. Dus op zich die atoomfysica, supersymmetrie, kwantummechanica. Ik weet niet of ik dat direct relevant vind voor de homeopathie. Behalve dat het natuurlijk ruimte biedt voor mogelijkheden. Maar natuurlijk de structuren die watermoleculen kunnen opvatten. Dat is natuurlijk wel een heel interessant gegeven. En ik denk ook dat als je dat soort onderzoeken. Dat dat op een gegeven moment ook is wat het kernpunt gaat worden. Hoe het tenminste als je echt die bond van sceptie ziet. En ze natuurlijk zegt, maar ja, ze hebben gewoon een mening die vanzelf door de gang van de tijd overspoeld zou worden. En ze zullen vanzelf wel zien dat het zal naar de achtergrond verdwijnen. Net zoals dat is gebeurd. Mensen die dachten dat de aarde plat was en dergelijke.
Ja.
Maar als je wel uiteindelijk met z'n tweeën zeg maar daaruit wil komen, denk ik dat dit soort onderzoeken die eigenlijk door allebei de groepen heel erg vertrouwd worden. En ook waarbij de methoden door allebei worden vertrouwd. Want natuurlijk, homeopathie, voor zover ik begreep, heeft ook een soort van zijn eigen methode. Niet een standaard oplossing voor een standaard symptoom, maar eerder dat je kijkt naar het geheelbeeld, soort van dat holistische.
Ja.
Als je dit soort onderzoeken hebt waar die eigenlijk voor allebei relevant zijn, waarbij allebei zegt ik kan hier iets mee, ik denk dat dat een hele belangrijke brug vormt. En natuurlijk niet alleen voor dit specifieke voorbeeld, maar ook in het algemeen. Dat het belangrijk is dat mensen kijken hoe ze bruggen kunnen vormen tussen kennis en hoe dat ook weer kan leiden tot er een zeker vertrouwen weer gere-established wordt.
Lisbeth heeft nog even een vraagje aan jou, Robin.
Tuurlijk.
Ja. Okay.
Nou, ik denk dat het leuk is als je als je denkt, het is niet altijd zo dat je homeopathie per indicatie per dier moet geven. Dat is zeker bij je landbouw huisdieren niet het geval. En op onze site staat onder andere onderzoek dat wij hebben gedaan bij biggen. Om te kijken of we kunnen voorkomen dat ze diarree krijgen in de eerste week van de na de geboorte. En dat hebben we juist helemaal opgezet zoals je een gewoon onderzoek ook zou opzetten. Omdat we al de zeugen, dus de moederdieren, hebben hetzelfde middel kunnen geven. Om te voorkomen dat hun biggen diarree kregen. Dus dat is inderdaad gewoon opgezet volgens de wetenschappelijke standaard. Nou is daar de lastige vind ik. Kijk, ik vind kritiek prima. Maar het moet wel kritiek zijn die gewoon ergens op gestoeld is. En ze moeten niet met kritiek aankomen die aan geen enkel diergeneeskundig onderzoek wordt gesteld. En daar zit wel een moeilijk puntje. Want ik vind het heel goed om zo kritisch mogelijk een onderzoek op te zetten. En ik wil het ook graag zo foutloos mogelijk doen. Maar het lastige is dat sommige mensen komen dan met kritieken die gewoon niet gegrond zijn.
Ja, dat is inderdaad niet handig. Robin, kan je daar wat mee?
Ja, nee, zeker. Ik bedoel, ik denk dat dat reflectieve standaarden eigenlijk altijd belangrijk zijn. Op het moment dat je iets van iemand anders vraagt, moet je het zelf ook, als je een alternatief wil propageren, moet je het ook kunnen waarmaken, bij wijze van.
Ja, absoluut.
Dus op het moment dat je zegt van, nou ja, deze standaarden die worden überhaupt niet gehandhaafd, waarom wel voor ons? Dan denk ik, dat is natuurlijk een hele, hele eerlijke kritiek natuurlijk daarop. En verder, dat stond er nog een klein beetje los van, maar ik hoop dat jullie daar misschien nog tijd voor hadden. Want jullie hadden de zen-gedachten van deze week.
Ja, absoluut. Nee, die zijn we niet vergeten hoor.
Die zijn we zeker niet
vergeten. De zen-gedachten. Het bezit van goede gezondheid bevat het voorrecht van de vrije keuze.
Ja, precies. En als ware filosoof heb ik daar natuurlijk één woord uitgekozen en heb ik daar volgens alles op ingezet.
Oké. Vertel, welk woord heb je gekozen?
Houd ons vast nu.
En dat was het woord vrij. Ik bedoel, het is natuurlijk vrije keuze is iets wat wij vaak, keuze überhaupt is iets wat we in de medische zorg natuurlijk heel belangrijk vinden. Informed consent, dus geïnformeerde toestemming, is eigenlijk een van de belangrijkste pijlers in de bioethiek.
Ja.
Maar dat is wel weer lastig ook, want vrij, wat houdt dat eigenlijk precies in? We leven meestal volgens het verlichtingsideaal. De mens is rationeel, de mens die kent zichzelf, de mens weet wat hij doet en daarom kan hij ook allemaal keuzes maken. En dat vormt dan ook bijvoorbeeld de basis voor Adam Smith, neoclassieke kapitalisme. De feit dat je snapt wat voor concurrentie er allemaal zijn. Je kiest volgens voor jezelf. En omdat je helemaal snapt wat er gebeurt, gaat iedereen daar volgens op vooruit. Maar is dat nog wel... Ja. Klopt dat nog wel helemaal? En nou, tegenwoordig is de consensus... nee. De consensus is over het algemeen dat we niet onszelf helemaal kennen. Ik bedoel... Gewoon het feit dat we keuzes maken waar we vaak niet achter staan. Dat ik zeg, goh, ik zou vanavond moeten studeren, maar ik ben de hele avond Netflix aan het kijken. Nou, dat bewijst al, bewijst misschien niet, maar maakt het aannemelijk dat ik niet zo rationeel ben als dat ik eigenlijk hoop dat ik ben.
Ja.
En ook, het is lastig om te zeggen, punt 1, dus ben ik wel zo rationeel? Als ik weet wat mijn keuze is, maak ik wel de keuze waarvan ik ook denk dat ik hem zou moeten kiezen, omdat het de betere keuze is. Maar nog veel belangrijker, en dit ging ook over het lobbyen, waar jullie het ook even over hebben gehad.
Ja.
Is natuurlijk... informed consent, dus geïnformeerde toestemming. Je maakt een keuze op het moment dat je geïnformeerd bent. Maar wat betekent het om geïnformeerd te zijn? Dus we worden door heel veel invloeden worden we gevormd eigenlijk. Ik bedoel, onze opvoeding is natuurlijk een hele belangrijke eerste ding. Op het moment dat je zo wordt opgevoed dat je zegt van, nou ja, buiten in het zonlicht staan hele dagen, dat is gewoon verkeerd, dan word je ziek van, dat weet ik het. Dan ga je daar toch een negatieve houding hebben tegenover iemand die zegt, ja, lekker buiten spelen, dat is belangrijk. Nou, dat is natuurlijk een heel triviaal voorbeeld
ja.
Dat je,
wat je op heel veel vlakken ziet. Ook wat we meekrijgen vanuit de media, vanuit onze vrienden.
Ja.
Dat is natuurlijk propaganda, is iets wat, zoals we het ook een paar weken geleden over hebben gehad, is iets wat heel belangrijk meespeelt.
Ja.
En dus een beetje in licht van deze dingen, en natuurlijk, ik weet zeker dat jullie zelf ook nog heel veel dingen kunnen bedenken. Wou ik jullie eigenlijk vragen, hoe denken jullie hier eigenlijk over? Dus in welke zin denken jullie dat je inderdaad... Want ik bedoel, de notie dat je vrij bent om een keuze te maken en dat je ook jezelf kent om die keuze te maken, is heel belangrijk in onze tijd.
Zeer zeker.
Wat burgers doen, dat is hoe je mag stemmen, dat is hoe je kan kiezen voor je gezondheidszorg, dat is hoe je, van alles. Hoe vrij denken jullie eigenlijk dat we daarin zijn?
Nou, ik denk, en dan spreek ik alleen over Nederland, dat het is vrij zijn, maar toch wel aan de teugels. Hè? Want in heel veel zaken weet je soms niet eens of word je eigenlijk niet op de hoogte gebracht dat die mogelijkheden bestaan. En als we het heel simpelweg hebben over het feit dat bepaalde medicijnen bijvoorbeeld absurd hoge bedragen voor worden gevraagd. En dat je daardoor, omdat je misschien het financieel zelf niet kunt dragen, dat je daardoor al beperkt wordt. Dat zegt al genoeg over je vrijheid.
Ja, er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden denkbaar. Ik ben altijd iemand van de hele snelle, simpele uitspraken. En dat is voor mij is vrijheid blijheid. Ik vind dat het belangrijk is dat we altijd blij in het leven staan. En daarin dus ook vrij kunnen zijn. Maar ik zou die vraag eigenlijk ook aan Lisbeth willen stellen. Kan je dit een beetje volgen, zijn vraag? Hij draait de boel een beetje om. Want dat doet hij heel goed.
Ja, hij is filosoof.
Hij is filosoof. Ja. En ja, daarom hebben we hem ook gevraagd. Ja, we hebben dus die zen-gedachte. En hoe sta jij daar tegenover in het leven en met je werk?
Ik denk als je werkelijk vrij bent en een werkelijk vrije keuze wil maken, dat je dan echt overzicht moet hebben over alle mogelijkheden. En ik denk dat je dan alleen een vrije keuze kan maken.
Ja.
Ja.
Het lastige is dan, hoe ver ga je erin? Hoe ver mag je gevoel erbij spelen? Moet het alleen rationeel zijn? Je hebt natuurlijk je persoonlijke voorkeuren. Dus ik vind het best een moeilijke vraag als je het op een filosofisch niveau bekijkt.
Nou.
Als je het op een praktisch niveau bekijkt, denk ik... Oké, als de overheid zegt, we vergoeden alleen maar dit... want dit past in ons straatje en de rest vergoeden we niet...
Ja.
Want dat valt niet onder onze geneeskunde... dan vind ik dat vrij weinig met vrijheid te maken hebben.
Ja. Inderdaad. Wat vind je ervan, Robert?
Ja, heel interessant dat je dat op die manier ziet. We spreken meestal in de filosofie over positieve en negatieve vrijheid.
Ja.
Negatieve vrijheid is daar, wat wordt je in de weg gezet? Dus bij wijze van spreken, iets wordt onbetaalbaar gemaakt. Of je mag gewoon bijvoorbeeld geen homeopathie of andere vormen van alternatieve geneeswijze uitvoeren. Dan is het echt negatieve vrijheid die beperkt wordt. Het is ook positieve vrijheid. Dus dat je mensen in feite op zo'n manier zich laat ontwikkelen dat ze of in de gelegenheid stelt om zichzelf te snappen als het maken van een keuze. Dus dat ze begrijpen wat inhoudt. Dat is ook een beetje dat expertgebied. En ik denk ook zeker dat de rol van de expert, zoals je dat ook aanhaalt, zoals Lisbeth dat aanhaalde, dat dat ook heel interessant is. Want eigenlijk als je kijkt naar onze samenleving en ook naar de vergaarde kennis van onze samenleving, er is zoveel kennis dat het eigenlijk niet te overzien is. Er is eigenlijk niet voor een enkel persoon is het bijna niet te begrijpen als je voor elke keuze die je moet maken echt compleet moet snappen wat die keuze moet zijn.
Ja.
Denk ik, in ieder geval. Ja. Tenminste, als ik alleen al kijk waar mijn shirt vandaan komt, waar de verf van mijn shirt vandaan komt, waar de stof vandaan komt, dat is al zoveel, dan kan ik gewoon een jaar of vier aan besteden, bij wijze van. Zelfs natuurlijk voor, zelfs is dat natuurlijk voor medicijnen.
Ja.
Dus ik denk dat ook de rol van de experts en ja, hoe je deed, want Lisbeth is natuurlijk een expert in dit geval. En nou ja, mogelijk de bond van de sceptici ook wel, hoewel daar natuurlijk nu wat conflict in is. Maar om die bij elkaar te laten brengen en die volgens ook, ja, bij wijze van spreken, te kijken of die bij elkaar kunnen komen om de burger, gewoon de standaardburger zoals, nou, zoals ik, te adviseren. Ik denk dat dat een hele belangrijke rol is, want wij zijn allemaal in een bepaald aspect over het algemeen expert. En wij staan, qua kennis staan we ook in dienst van alle andere mensen die op dat specifieke gebied dat niet zijn. Dus we zijn in zekere zin zijn we soort van beperkt in onze vrijheid omdat we afhankelijk zijn van anderen, maar we hebben juist ook die vrijheid omdat die kennis er is bij anderen.
Ja.
Dus het is ingewikkeld, maar ik denk dat nader tot elkaar komen,
ja,
dat
wel belangrijk.
Ook in dit geval heel belangrijk is. Ja.
Nou,
ja,
dat, super.
Ja, dat
Robin,
heel mooi
ik vind het heel mooi gezegd. In elk geval hartelijk bedankt weer voor je bijdrage.
Dankjewel.
Dag.
Beste luisteraars, Hello Radio zit er weer op voor vandaag. Wil je meer informatie over deze uitzending, onze gastsprekers of uitzendingen naluisteren, dan kan dat op helloradio.eu. Voor nu een hele fijne middag en tot volgende week.